Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die alles onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 89, de versen 16 en 18. En nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. En daarna lezen we uit het woord van de Heer het Lijdensevangelie. En dat komt deze avond tot ons vanuit het evangelie naar Matteüs. Het 26e hoofdstuk, te beginnen bij het 26e vers tot en met vers 41. We noemen nu Matteüs 26 vanaf het 26e tot en met het 41ste vers. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 80, het 11e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 26, te beginnen bij het 26e vers. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die zeggende: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw drinken zal in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond het Lijdensevangelie overdenken uit de woorden die u zijn voorgelezen. En de tekst voor de prediking is dan heel in het bijzonder het 31ste en het 32ste vers van dit 26ste hoofdstuk uit Matteüs. Matteüs 26, vers 31 en 32, waar we het woord van God en de tekst voor vanavond lezen. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij worden vanavond geroepen om stil te staan bij het Lijdensevangelie. En hoe zouden wij uw lijden recht kunnen betrachten? De dichter uit lang vervlogen eeuwen vroeg dat zich af. En wij mogen zijn vraag wel tot de onze maken. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken onze gedachten. En dan weet u hoe dat is, Heere. Het kan zo zijn dat het lijden van u, o Heere Jezus Christus, voor ons nooit een zee geworden is waarin onze gedachten verzinken, maar dat we er eenvoudig blind voor zijn. Dat is van de mens uit ook niet verwonderlijk, want die is blind in 's hemels wegen en dus ook in de betekenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Wie heeft onze prediking geloofd? Heeft de profeet in het Oude Testament gevraagd toen hij begon te spreken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. En het is nog precies hetzelfde. Wie heeft de lijdensprediking geloofd? Als wij zeggen, Heere, dat er bij ons aan ontbreekt van nature, laat het dan zo mogen zijn dat wij dat voor u oplegd belijden. Dat jonge mensen en ouderen die dat lijden van u niet verstaan en die prediking van de lijdende man van smarten niet geloven, het zo mogen zeggen voor u, dat ze daar met verdriet voor uw heilig aangezicht belijdenis van doen en smeken of u hen door uw geest en door uw woord uw lijden wil doen verstaan. We bidden u, Heere, wil daartoe dan ook de prediking van deze avond gebruiken. Opdat gesloten harten gebroken worden. Opdat gesloten harten, dat er ruimte in komt en plaats komt om het lijden van de Heere Jezus Christus te gaan bewonderen. En wil u bijzonder ook dat geven aan hen die met zichzelf zijn vastgelopen. En bij zichzelf ontdekken dat zij zonde hebben en schulden. Zonde tegen uw heilig recht, maar ook zonde tegen uw goedheid. Zonde van gedachten en van woorden en ook van daden en nalatigheid. Zonde immens als de zee, als een oceaan, waar wij mensen ook in verdronken zijn. Heere, wanneer dat zo is en dat ons tot last wordt en we daarmee worstelen maar geen weg weten, hoe laat de lijdensprediking van vanavond de enige weg wijzen? Dat nu juist voor mensen die verbijsterd zijn en verslagen zijn, voor mensen die het niet meer weten, er bij u raad is en hulp is en genade is. Want dat u het wel zegt tot uw discipelen dat ze u zullen verlaten, omdat u de pers alleen moest treden en de weg van de smart en van het lijden alleen moest gaan. Maar dat u ze als de trouwe herder toch weer op zou zoeken. En toch uw kudde bijeen zou drijven. En toch uw kudde voor zou gaan naar Galilea, om ze daar te onderwijzen. En om ze te laten zien wat de betekenis van dat alles nu geweest is. En ook voor ons nog blijft. Van lijden en sterven. Van opstanding uit de dood. Heere, laat het dan weten aan mensen die het niet meer weten. Die misschien in het verdriet van hun hart en in de verslagenheid van hun geest in de bank zitten. Die zich eenzaam voelen. Wie de ellende neerdrukt. Dat u niet slechts voorgaat, maar dat u in het gewaad van het lijdensevangelie ook voor hen staat. En dat u uw handen uitbreidt, de handen doorstoken door het zwaard van de Vader, door het wraakzwaard van de scherprechter, door de hoge God die torent over de zonde. Heere, wil u ook dat evangelie uitstallen en uitdelen aan hen die u vrezen. U weet waar ze geestelijk toeven op het ogenblik. Misschien in innerlijke strijd of geestelijke verlating. Misschien dat ze toch met een stil verlangen en een uitzien hun plaats in de kerk innamen of luisteren naar de prediking van deze dag voor de kerktelefoon. Misschien dat er bepaalde geestelijke raadsels zijn die ze niet op kunnen lossen. Heere, wil u vanuit het lijdensevangelie zelf, nadat u weet dat uw kinderen nodig hebben het brood van uw woord uit te reiken en het levende brood in hun hand, in hun mond, in hun hart leggen. En wil u het laten zien dat er nu in deze Heere Jezus Christus, aan wie ook uw kinderen, het zij tot hun schande en schaamte gezegd, zich nog zo vaak kunnen ergeren. Dat nu in deze Heere Jezus Christus alle heil en zaligheid te vinden is. Heere, geef dat Hij voor uw kinderen meer en meer noodzakelijk, dierbaar, gepast, meer een volkomen zaligmaker mag worden. En dat zij de zaligheid, alle heilschatten buiten zichzelf in Hem mogen zoeken. Zegen ons zo vanuit de prediking van uw woord. Wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Breek alles wat zich tegen uw woord verzet en verheft genadig af. En wil u het rijk der duisternis te gronden richten en uw koninkrijk uitbreiden. Heere, wil u met ons als gemeente zijn. We bidden u voor allen, bijzonder voor hen die een moeilijke weg hebben te gaan. O, zie Gij zegenend op hen neer. En laten zij in nood en verdriet tot U het hart mogen verheffen. Wil U ook, Heere, heel het gemeentelijke leven zegenen. De catechisaties, het verenigingswerk, zondagsschool, de bezoeken. Laat Uw goddelijke goedkeuring en ontferming op dit alles mogen rusten. Wil U ook, het beroep op dominee Den Butter is uitgebracht, het beroepingswerk zegenen, Heere. Geef u, onze vriend en broeder, de genade om uw weg te zien en om uw weg te gaan. En laat er onder ons veel gebed mogen zijn. Of u dit beroep met uw zegen wilt bekronen. Dat hebben wij niet verdiend. Maar wil u het uit onverdiende genade geven. En wil u, zowel voor onze gemeente, als voor Driebergen, als voor dominee Den Butter, zijn vrouw en de familie zorgen, want u weet wat het beste is. Wil u, o God, genadig aan ons allen denken, ook aan onze kerken. We dragen de kerken aan u op met alle arbeid die daar gebeurt. We smeken of u in alle deputaatschappen, het werk aan de Theologische Universiteit, Het werk van de zending, evangelisatie en evangelieverkondiging onder Israël, uw goddelijke goedkeuring en uw hoge zegen wilt hechten. Heere, laat het zo mogen zijn dat al dat werk als stof en slijk in uw godshanden gebruikt mag worden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat het zo mag zijn dat blinde heidenen, mensen vervreemd van het evangelie, het volk van Israël komen mag tot de erkenning van de waarheid en u de Heere mag leren zoeken en leren vrezen. Wil u zijn met ons land en met ons volk? Wil u denken aan ons vorstenhuis en onze regering? Wil u hen die leiding hebben te geven de genade schenken om dat te doen in overeenstemming met uw heilig woord? Wil u geven dat wij als Nederlands volk mogen terugkeren, Heere, tot de paden van u? En wil u daartoe krachtig in ons volksleven, ook in heel het maatschappelijk bestel, werken met uw geest en met uw woord? Denk aan deze wereld in nood. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld die kraakt en kreunt onder de slagvelden en de gebieden waar honger en ellende heerst. Een wereld waar de dood heerst en de ziekte, ook ernstige besmettelijke ziekte en epidemieën, rondom zich grijpen. Een wereld die aan alle kanten, wanneer we tenminste geopende ogen hebben laat zien dat zij onder de vloek en in het boze ligt, ondanks het goede wat u in deze wereld nog geeft. Heere, wil u geven dat in deze wereld uw koninkrijk komen mag. En laat alle leed en moeite, hoe moeilijk te verwerken het ook is en hoeveel vragen er ook kunnen zijn, nog bij mogen dragen tot inkeer en toewending tot u de levende God. Heere, geef ook dat wij in dit alles mogen zien dat uw voetstappen haastig komen op de wolken en met de wolken, omdat gij komende zijt. Dat gij, o Heere Jezus Christus, die eens kwam om te lijden en te sterven, nu komende bent op de wolken als de Zoon des Mensen, om te heersen en om te oordelen. Heere, geef aan ons en onze kinderen dat we in het licht van die komende Zoon des Mensen door u zo bewerkt worden dat we u zouden vrezen en bereid zouden zijn als die dag komt. Heere, laat dat het grootste verlangen en de diepste nood in ons leven mogen worden. Hoe zal ik met God verzoend worden en rechtvaardig voor hem verschijnen? Laat dat ook vanavond mogen doorklinken. En zegen daartoe de prediking van hem die zichzelf gaf. En in elke druppel van zijn lijdensweg het zichtbaar laat worden wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 69 zingen we samen derde, vierde en vijfde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Psalm 69. Psalm 23, het eerste vers, zingen we aan het einde van de prediking, na het amen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Het 23ste vers, 23ste psalm, het eerste vers na de prediking. Ik weet niet, gemeente, of u van die oude middeleeuwse verhalen houdt. Maar laten we vanavond maar beginnen om ons voor te stellen zo'n middeleeuwse ridderlegende. Het was de tijd van de dapperheid. Soms echte dapperheid. Ook wel eens gemaakte dapperheid. En stelt u zich eens voor dat twee legers tegen elkaar strijden. Het ene leger is het leger van de koning en aan zijn zijde strijdt de kroonprins. En het andere leger, dat is het leger van een opstandeling. Een man die zijn meester verraden heeft, in het geheim een opstand begonnen is en heel lang op alle mogelijke manieren zijn wettige soeverein allerlei kwaad heeft berokkend. Lage verraders, streken, veel soldaten gedood, onderdanen geknecht en uitgebuit. Maar nu is het dan eindelijk zover gekomen dat de koning ten strijde kon trekken met zijn troepen tegen die opstandeling. Stelt u zich dan eens voor dat uiteindelijk in de hitte van het gevecht komen ze tegenover elkaar te staan. Die koning en die man die zijn trouw heeft vertrapt, en zijn gunst heeft veracht. En dat de koning zijn zwaard uit zijn schede trekt. En u weet, die zwaarden in die middeleeuwse verhalen hebben soms namen. Het lijkt wel of die zwaarden in die verhalen een eigen persoonlijkheid zijn, een eigen leven leiden. En dan begint hij te strijden met die rebel. En op een gegeven ogenblik wordt die rebel het zwaard uit handen geslagen en zijn schild is in stukken gereten. En de koning staat gereed om die rebel de genadeslag te geven. Maar in plaats dat hij die rebel de genadeslag geeft, keert de koning zich half om en slaat hij met dat zwaard zijn bloedeigen zoon, zodat hij zieltogend op het slagveld neerligt. U zegt, daar begrijp ik niets van. Inderdaad, daar is ook niets van te begrijpen. Maar dat verhaal maakt misschien in alle aanstotelijkheid duidelijk wat hier in deze tekst gezegd wordt. O, het is slechts een beeld. Ook nog een flauw en een gebrekkig beeld. Maar toch een beeld wat enigszins laat zien wat hier gebeurt. Want in plaats dat God zijn zwaard uit de schede trekt en de rebelse Adamskinderen straft voor hun ongerechtigheid, ontbloot hij zijn zwaard hier om zijn eigen zoon te treffen. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Waarom is dat? We willen vanuit het woord van onze tekst daar samen bij stilstaan. Thema voor de prediking is de geslagen herder. We letten op drie dingen. In de eerste plaats hoe hij verbonden is aan de schapen. In de tweede plaats hoe hij verlaten wordt door de schapen. En in de derde plaats hoe hij zich ontfermt over de schapen. De geslagen herder. Hoe hij verbonden is aan de schapen. Hoe hij verlaten wordt door de schapen. En hoe hij zich ontfermt over de schapen. Ja, als er ergens een stukje in de lijdensgeschiedenis is waar de Heer Jezus Christus laat zien dat hij de herder is van zijn schapen, dan is het wel in dit begin van de geschiedenis van het grote lijden. In de schriftlezing zoals die vanavond klonk, wordt hij ons allereerst getekend als de grote meester die het Pascha met zijn discipelen houdt en tijdens die laatste paasmaaltijd het heilig avondmaal instelt. Dit is mijn lichaam, neemt allen daarvan. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Drinkt allen daarvan en doe dat tot mijn gedachtenis. U weet, dat beeld uit de diepe verbondenheid tussen de Heere Jezus Christus en de zijne. Hij is het die als de grote herder tijdens dit afscheidsmaal nog eenmaal laat schitteren met hoeveel liefde en zorg en genade hij zijn kinderen omringt. En dan zingen ze samen de lofzang, zo staat er in vers 30. Voordat ze de avondmaalzaal, de paaszaal verlaten, heffen ze samen de lofzang aan. En wij weten uit de oude Joodse gebruiken precies welke lofzang dat geweest is. Want de lofzang, het Hallel, wat bij de paasmaaltijd klonk, dat was aan het begin de psalmen 113 en 114. Het zogenaamde kleine Hallel. En aan het slot het grote Hallel. De psalmen 115 tot en met 118. Dat heeft de Heere Jezus dus gezongen. Als de herder met zijn schapen. Psalm 115 vers 1 zegt: niet ons, o Heere, niet ons, maar uwe naam zij eer. En Psalm 116 begint: ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. En 117, loof de Heere, alle gij heidenen. En 118, loof de Heere, want hij is goed. Die lofzangen heeft de Heere Jezus voorgezongen en zijn discipelen hebben ze meegezongen. De lof van de Heere, de lof van zijn goedheid en genade, de eer van zijn naam. En dan klinkt daar ineens, terwijl de lofzang nog na-echoot in de oren en wellicht ook in de harten van de discipelen, terwijl ze op weg zijn gegaan in het donker in de richting van de hof van Gethsemane, in de richting van de Olijfberg, net buiten de stad destijds, dat de Heere Jezus zegt: Gods zwaard zal tegen mij ontwaken. De eer van God gezongen en de lof van de Almachtige aangeheven. En u zal het zwaard van Gods gramschap, en u weet wanneer u het Oude Testament kent, het zwaard van God, dat is een slaande zwaard, waarmee hij de goddelozen verderft, waarmee hij de vijanden van Israël te gronden richt. Het is het zwaard waarmee hij de eerstgeborene van Egypte heeft geslagen. Het is het zwaard wat in de hand van de engel is wanneer hij staat bij het gesloten paradijs. Het vlammende zwaard, het oordeelszwaard. Dat zwaard zal tegen mij komen, zegt de Heere Jezus. Het is als een bliksemflits, als een rommelende oordeelswolk in het duister van de nacht. Zwaard ontwaak. Is het te begrijpen dat de discipelen daar niets van verstaan? Is het te begrijpen dat ze aanstoot nemen aan dat woord? Nee, dat komt niet alleen door de gedachte van dat zwaard waarover de Heere Jezus zo plotseling begint, dat oordeelszwaard van God, wat tegen hem gewet is en wat tegen hem is uitgestoken. Maar ook door de woorden die de Heere Jezus daarbij gebruikt in deze nacht, zo zegt hij: zult gij allen aan mij geërgerd worden. Geërgerd worden. Gij zult allen over mij struikelen, aanstoot aan mij nemen. Zo staat er. In het Grieks wordt een woord gebruikt, skandalon. Daar komt ons woord schandaal vandaan. Ge zult aan mij geschandaliseerd worden. Als iemand die het grootste schandaal bedreven hebt, zo zult u zich van mij afkeren. Dat is de diepe inhoud. Geërgerd. Omdat het zwaard van God uit de schede wordt getrokken en mij zal treffen. Nee, dat begrijpen de discipelen niet. Dat ze geërgerd zullen worden, ze kunnen het nergens plaatsen. En dat zwaard, dat blinkende zwaard van Gods toorn, dat op de Zoon van zijn liefde Jezus Christus afkomt, ze staan verbijsterd. En is dat eigenlijk niet heel goed te begrijpen? Want probeert u nu eens heel even alle gedachten die u hebt over het lijden en sterven van de Heere Jezus, alle leerstellingen die u weet vanuit de catechismus en vanuit de catechisatie van vroeger, even te vergeten. En verplaatst u zich één moment in de schoenen van de discipelen. Ze hebben de Heere Jezus lief gekregen, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Hun hart gaat naar hem uit. Er is iets wonderlijks gebeurd in die avondmaalzaal, die paaszaal. Ze weten zich, al kunnen ze alles niet verklaren, door dit paascha bijzonder gesterkt en bijzonder aan hem verbonden. Want hoe heeft hij niet gesproken van zijn liefde tot hen? Hoe heeft hij niet gebeden, kort voor hij de lofzang aanhief? Vader, ik bid dat zij allen één zijn, gelijk als wij. Vader, ik bid voor hen niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. En nu ineens dat zwaard. Dat zwaard wat blijkbaar alle banden tussen hen en tussen de Heere Jezus Christus in één keer stuk dreigt te slaan. Dat zwaard van Gods grimmigheid en toorn. Ze begrijpen het niet en ze willen het ook niet. Kijk, en als wij de discipelen hier enigszins aan gaan voelen, dan moeten we de lijnen meteen maar doortrekken. Net zo min als de discipelen dat niet wilden en daartegen in opstand kwamen, zo is het ook bij ons. Want wat was nu eigenlijk de diepste reden dat de discipelen niet wilden dat de Heere Jezus zou lijden en dat u heel het evangelie door tot de laatste dag van Christus aardse leven verzet vindt en onbegrip vindt bij de discipelen als het gaat over het lijden en over het sterven? Wat is daar de reden voor? Wat zit daarachter? Wel dit, gemeente, dat er wel liefde is tot Christus. Dat ze wel geroepen zijn en er een band gekomen is met de Heere Jezus Christus. Maar ze zijn zo blind voor de noodzaak van het lijden en sterven. Heel kort gezegd, ze zijn zo blind voor het borgtochtelijke lijden. Dat de Heere Jezus moest sterven. Dat nu moest omdat dat van eeuwigheid al vast lag. Dat nu moest om voor de zonde te boeten en te betalen. Dat nu moest om de vloek weg te nemen. Dat begrijpen ze niet. Ze dachten op een heel andere manier over Jezus' koninklijke heerschappij. Jezus die het volk zou verlossen. Maar niet aan een lijdende man van smarten. Daar waren ze blind voor. En hoe is dat bij ons? Ja, wij staan achter het lijden en het sterven. Wij weten uit de Bijbel en met name uit het Nieuwe Testament waarom de Heere Jezus lijden en sterven moet. Wij weten dat, we kunnen het althans weten, met ons verstand. Maar verstaan we het ook? Beseft jij waarom de Heere Jezus Christus lijden moest voor de zonde? En dan vraag ik u niet of u een catechisatielesje opzegt. Of een stukje uit de catechismus of een woord uit de schrift. Al is dat op zich prachtig als u het weet. Maar of u nu heel persoonlijk in uw eigen leven ontdekt hebt. Dat Jezus Christus moest sterven. En dat u hem zo lief hebt leren krijgen. Zo hebt leren bewonderen. Als de bebloede man van smarten. Weet u wanneer u daar alleen iets van gaat inzien? Als u gaat beseffen hoe erg uw zonde is, hoe erg jouw schuld is in de ogen van God. En dat je voor die schuld en voor die zonde zelf niet kunt betalen. Dat je dat zelf nooit meer goed kunt maken. En dat zijn twee heel belangrijke aspecten, gemeente, die we in de lijdensgeschiedenis en in het lijdensevangelie op allerlei manieren tegenkomen. Dat alleen wanneer we grondig gaan inzien dat wij gezondigd hebben. En beseffen hoe erg de zonde is in de ogen van een heilig, rechtvaardig, goedertieren en genade God. En dat wij die schuld nooit meer goed kunnen maken. Dan zullen we gaan zoeken naar een ander die betaalt. Naar een ander die gestraft wordt. Naar een ander die de schuld draagt. Maar zolang wij nog het bij onszelf kunnen vinden en misschien in onze onbekeerlijkheid kunnen vinden. Dat is natuurlijk vreselijk erg, maar dat gebeurt nogal eens en het gebeurt ook al te veel onder ons. Of als wij het in wat godsdienstigheid kunnen vinden, nou ja goed, ik ga toch naar de kerk en ik ben toch beter dan die en dan die. Of als we het in een eigen vroomheid kunnen vinden en zo onder de indruk zijn van onze godsdienstige gevoelens, van ons eigen geloof tussen aanhalingstekens. Dan zijn we blind voor de Heere Jezus. Want alleen wanneer we onszelf gaan verliezen, alleen wanneer we ons leven bij onszelf gaan verliezen, dan gaat het plaatsbekledende werk van de bloedende zaligmaker betekenis voor ons krijgen. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat wij door het woord van de Heere en door de geest van de Heere eraan herinnerd worden, eraan ontdekt worden wie we zijn, eraan ontdekt worden hoe hulpeloos we zijn in onze verlorenheid, en ontdekt worden aan de genade en aan de barmhartigheid die God laat schitteren in zijn lieve Zoon, Jezus Christus, de Herder. Want kijk, de Heer Jezus zegt, gij zult alle naar mij geërgerd worden. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dus de Heer Jezus zegt, wat er nu gaat gebeuren deze nacht, discipelen, is iets aanstotelijks. Iets waardoor je geschandaliseerd zult worden. Je zult erover struikelen. Want het zwaard van God zal tegen mij worden gericht. Het staat geschreven. En dan haalt hij een profetie aan. Om precies te zijn komt die profetie voor in het slot van Zacharia. Zacharia 13 vers 7, u kijkt het thuis maar eens na. Daar in die laatste profetieën van Zacharia, daar zegt de profeet in de naam van de Heere, zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Nou, als u die profetie bij Zacharia leest, dan is die moeilijk te verstaan. Zoveel is wel duidelijk uit het verband dat de Heere God hier spreekt. En dat hij hier spreekt over een herder, de man die zijn metgezel is. Dat lijkt op het eerste gezicht een koning te zijn, in elk geval de leider van het volk, want de herders was in de taal van de profeten een leider van het volk. Maar het blijkt ook dat hij boven een gewone herder uitstijgt, want hij wordt mijn herder genoemd, een man die mijn metgezel is. En dat wat nog duister is in deze oudtestamentische profetie, is geheel helder als de Heere Jezus deze woorden op zichzelf toepast. Die woorden hebben betrekking op mij. Ik ben die herder van God, de man die Gods metgezel is, waar Zacharia van spreekt. En ik zal door het zwaard van Gods grimmigheid getroffen worden. Waarvoor was dat nodig? Wel, juist omdat hij de herder was van de schapen. Juist omdat hij de herder was van de schapen. Want had hij het in een van de toespraken tijdens zijn omwandelingen hier op aarde tegen de discipelen niet gezegd. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Een echte herder die zal liever zelf wonden lijden en smart en smaad lijden dan dat hij zijn kudde te gronde ziet gaan. Hij zal zijn kudde, zijn schapen en zijn lammeren met zijn leven verdedigen. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En u zag de Heere Jezus, mag ik het eens eenvoudig zeggen, u zag de Heere Jezus voor zich. dat het zwaard van God was uitgetrokken tegen zijn schapen. Dat God met het zwaard van zijn gramschap en van zijn toorn zou komen, omdat de schapen gezondigd hadden. Dat was verdiend. Die schapen hadden Gods wet vertrapt en Gods wet overtreden. Die schapen van het huis van Israëls en die schapen uit de heidenen, ze hadden de Heere bedroefd en vertoornd op alle mogelijke manieren. Dus het zwaard vlamde. Maar nu vraagt de Heere Jezus: Heere, laat dat zwaard dan maar wakker worden, dan maar ontwaken tegen mij. En God van de hemel zegt: het zwaard ontwaak, nee, niet tegen de schapen die het verdienden, maar ontwaak tegen de herder die zijn leven stelt en zijn leven geeft voor de schapen. Wat blijkt daarin een liefde? En toch gemeente, die schapen begrijpen het niet en ze willen het niet. U zegt misschien, ja, voor een deel was dat begrijpelijk, want ze konden het ook nog niet doorgronden. Dat is misschien wel waar. Maar die schapen begrijpen het niet en ze willen het niet. En dat wat juist de grootste liefde van Christus is, dat hij zelf zijn eigen woord vervult, de goede herder zet zijn leven voor de schapen, dat stuit op de grootste weerstand. Daar moet u ook maar in uw persoonlijke leven op letten. De grootste genadegave van God. De meest ontroerende blijken van Gods ontferming kunnen het meeste verzet oproepen in ons hart. En ze doen dat wanneer wij dat niet in het geloof verstaan en wanneer wij dat niet in het geloof ontvangen. Maar het natuurlijke, het zondige in het leven ook van Gods kinderen verzet zich soms juist tegen de grootste genadebewijzen van God. Hier hebt u een voorbeeld. Het verzwaart ook het lijden voor de Heere Jezus. Want wat zegt de Heere Jezus? Wel, hij zegt: ge zult aan mij geërgerd worden, juist omdat dat zwaard tegen mij wordt gewet en op mij wordt gericht en ik als herder geslagen zal worden en mijn leven zet voor de schapen. En dat betekent dat de schapen verstrooid zullen worden. Dat is een beeld wat in de profetie van Zacharia al stond en wat als beeld heel begrijpelijk is, want u leest het wel meer in het Oude Testament, dat wanneer de leider van het volk geslagen wordt of gedood wordt, dat de kinderen Israëls zijn verstrooid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En als u zich inbeeldt een kudde die gewijd wordt door een herder, nou dan is die herder degene die de kudde bij elkaar houdt, die de kudde beschermt. Maar als daar een leeuw komt en die herder die rent naar de kant van de kudde waar die leeuw aanvalt en hij begint met die leeuw te vechten, maar die leeuw is te sterk voor hem en die leeuw verscheurt die herder, ja, dan vluchten de schapen bang bij dat bloedbad weg. Dan vluchten de lammetjes en de moederschapen, ze vluchten weg en de schapen, ze worden uit elkaar gejaagd, de een hierheen, de ander daarheen. De schapen zullen verstrooid worden. Nou, dat is het beeld wat de profeet tekent en dat is het beeld wat de Heere Jezus hier vanuit de profetie gebruikt. En hij zegt: als dat zal gebeuren, zullen jullie ook verstrooid worden. Maar wat zeggen de discipelen? Wij zullen geenszins geërgerd worden. Petrus als spreekbuis van de discipelen zegt het heel klemmend: al zouden ze ook allemaal aan u geërgerd zouden worden, ik geenszins. En dan waarschuwt de Heere Jezus hem: Simon Petrus, eer dat de haan deze nacht gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochend hebben. Dat wil zeggen, zult ge driemaal gezworen hebben en ik ken de mens niet, ik ben er geen van hem. En dan zegt Petrus het nog sterker: al moest ik met u sterven, Ik zal u niet verloochenen. En dat zeiden de andere discipelen ook. Weet u wat hier gebeurt? De discipelen geloven de woorden van de Heere Jezus niet. En dat is altijd gevaarlijk, gemeente. Om de woorden van Christus niet te geloven. In hun blindheid schenken ze er eigenlijk geen aandacht aan. Bovendien, en dat wordt in deze hele gesprekssituatie ook duidelijk, de discipelen denken nog veel te goed van zichzelf. Ze nemen daarom de woorden van de Heere Jezus niet ter harte, omdat ze denken, ja, maar dat kan niet gebeuren. Wij zijn zo met de meester, met de herder verbonden, wij ons aan hem zullen ergeren. Wij zijn bereid ons leven voor hem te geven. En dat zijn dingen die nog kunnen gebeuren. Zeker wanneer mensen de Heere oprecht mogen kennen en misschien nog maar onlangs uit het duister van de zonde getrokken zijn en binnengebracht zijn in het licht van Gods gunst en genade. Ja, dan is er blijdschap in je hart. Verwondering dat God op zo iemand als ik ben heeft willen neerzien. Dan welt het in je binnenste, Heere, ik zal u dienen. Heere, ik zal u vrezen. Heere, ik zal u lief hebben. En misschien heb je het wel beloofd in die momenten in je leven. Heere, ik wil u niet meer bedroeven. Ik wil niet meer tegen u zondigen. Juist in die momenten, we noemen ze het wel de eerste liefde. Dan kan de liefde zo bloeien als een prachtige bloem op de bodem van je hart en in je leven. En als dan tegen je gezegd wordt, ja, maar er zal ook nog wel een andere moment en andere tijd in je leven komen, dan geloven we het niet. En we hebben juist op zulke momenten ook nog wel eens de neiging om te goed en te hoog van onszelf te denken. En juist als dat de rol gaat spelen, gemeente, als we te hoog staan met onszelf, dan zullen we de waarschuwende woorden, de woorden die waarschuwen om waakzaam te zijn, om bedacht te zijn op de zwakheid en de zondigheid van ons eigen vlees, niet ter harte nemen. En we zeggen, dat zal geenszins gebeuren. Als iemand zo vanavond in de kerk zit, dat hij denkt, het valt met mij nog wel mee. Ik met mijn geloof en ik met mijn liefde en ik met mijn gehoorzaamheid. Mijn beste vriend, deze lijdensgeschiedenis zegt u dat u maar wat voorzichtig moet worden. Want het zou wel eens kunnen zijn dat u weinig weet van de werkelijke toestand van uw eigen hart. Dat lieten de discipelen ook hier zien. Ze stonden te hoog en ze zeiden, dat zal geenszins gebeuren. En wat is er gebeurd? Het is precies gebeurd zoals de Heere Jezus zei. Want straks als Gethsemane's lijdensweg open gaat en de donkere schare komt, bewapend met zwaarden en stokken, de fakkels brandend, en de handlangers van de overpriesters en de schriftgeleerden hun schennende handen uitstrekken om de Heere Jezus te arresteren. Waar is Petrus? Ja, hij deelt nog één klap uit. Maar hij slaat slechts het oor van een hoge priestersknecht af. En zijn leven geven? Straks horen we zijn stem schor van de angst weer galmen door de hof van de hoge priester Caiaphas. Ik ken de mens niet. Zij hebben hem alle verlaten. Het is gebeurd zoals de Heere Jezus zei. Want hij kent hun hart zoals hij ook uw hart kent en jouw hart kent en mijn hart kent. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat dat tegelijkertijd alles wat hier gebeurt verzwaring is voor het lijden van de Heere Jezus Christus. Want hij heeft hun gezegd, ze zult allen aan mij geërgerd worden en de schapen zullen verstrooid worden. Het zal gebeuren wanneer het zwaard van Gods gramschap op mij wordt afgevuurd en ze geloven het niet. Dat verzwaart het lijden van de Heere Jezus. want hij wordt door het zwaard van Gods gramschap getroffen. En hij staat hier alleen om straks in grote eenzaamheid de lijdensweg te gaan van ieder verlaten, van God en van mensen verlaten. En dat verlaten begint nu al. Nu zijn discipelen nog bij hem zijn, moet u nooit vergeten. Dat begint niet pas wanneer ze wegvluchten in den hof en wanneer Petrus hem verloochent, het begint nu al. Want ze verstaan hem niet. Ze verwijten hem eigenlijk. Heren, waarom kunt u dat nu zeggen? Daar begint de eenzaamheid van de Heere Jezus zich af te tekenen. Zelfs zijn vrienden en beminden verstaan hem niet en keren hem de rug toe. En straks van God verlaten en van mensen verlaten gaat hij de weg. En daarin wordt opnieuw onderstreept wat we zo vaak in de lijdensprediking horen. De discipelen, de vrouwen, de getrouwen van de Heere Jezus hebben met hun onbegrip en met hun verlaten en met hun verloochenen het lijden van de Heere Jezus verzwaard. Laten we het niet vergeten, ook heel persoonlijk, dat wij met onze onbekeerlijkheid, met het verlaten van de dienst van de Heere, mijn jongen of meisje in de kerk, met het spreken van woorden die in het licht van de schrift niet betamen, vloeken, vuilsprekerijen, noem het allemaal maar op, het lijden van de Heere Jezus verzwaren. Met iedere vloek en met ieder vuil woord, met iedere godonterende gedachte, wordt de beker gevuld en de kroon gevlochten. En dat geldt heel in het bijzonder van degene die net als de discipelen en net als de vrouwenkring rondom de Heere Jezus hem door genade mochten kennen. Juist u die de Heere vrezen mag, misschien al vele, vele jaren. U zult het moeten erkennen dat niet alleen de zonde die u deed toen u hem nog niet kende, maar juist ook de zonde nadat u genade ontving. De zonde tegen zijn wet en de zonde tegen zijn liefde. Ze hebben zijn doornenkroon gevlochten. En elke zonde was een uitgeperste druif in de lijdensbeker van Jezus Christus. En dat is ontzaglijk pijnlijk als je dat gaat zien, kind van de Heere. Als je gaat ontdekken dat wij met onze schuld zijn lijden hebben verzwaard. Dan zegt Isaac Ambrose, beter bekend hier in Nederland als Ambrosius, die het boek Het zien op Jezus heeft geschreven. Hij heeft nog veel meer geschreven. Dan ga ik ontdekken dat elke zonde van mij een speer is in zijn zijde en een nagel in zijn handen en een doorn in de kroon die zijn slapen drukt. Hebben we zo al verdriet gekregen over onze zonden, kinderen van God? Zoals die Nederlandse dichter uit de vorige eeuw het zei, Huet. Onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten hield gebonden, zij een plaatsje mij vergund, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Kijk, daar ga je iets van zien wanneer je ontdekt, wij hebben die beker gevuld door hem te verlaten, door ons onbegrip, door hem te verloochenen. Door onze zonde. Maar tegelijkertijd, en dat is de keerzijde van dit geheel. Als de discipelen hem verlaten, de schapen hem verlaten en zo zijn lijden verzwaren. Hij laat zich verlaten. Hij laat het zich welgevallen. Nee, niet omdat dat hem niet raakt. Want wat moet dat in de tere, fijn besnaarde menselijke ziel van de Heere Jezus een schok geweest zijn, een slag. Maar hij wil voor hen lijden. Hij wil voor hen sterven. Ook al hebben zij zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Hij gaat de weg alleen. Hij lijdt onder het uitgestoken zwaard van Gods gramschap. Hij zegt als het ware, als God spreekt, zwaard ontwaak tegen mijn herder. Laat dan dat zwaard, o Vader, mijn schapen niet treffen. Maar tref u met uw zwaard van uw gramschap mij in het hart. Hij biedt zichzelf aan straks in de hof van Gethsemane. Als de schare komt om hem te arresteren. En hij hen vraagt, wien zoekt gij? Jezus van Nazareth. Zo klinkt het schampere woord door het donker. En hij zegt, ik ben het. Dan is het alsof hij zichzelf aanbiedt en zegt, arresteer mij maar. En dieper gezien. Dan is het alsof hij zichzelf aanbiedt aan het zwaard van Gods gramschap. Heere, doorsteek, doorboor mij maar. Laat mij maar aan het kruis. Ja, maar hoe moet dat dan met die schapen? Want we hebben het net gezien, die schapen die zullen verstrooid worden wanneer de herder geslagen wordt. En daar zit het beeld achter van die herder die voor zijn schapen strijd tegen het wild gedierte en daarbij het onderspit delft, dan schieten die schapen de een hierheen, de ander daarheen. Ze vluchten weg in paniek en in angst, zo is het ook met de discipelen gebeurd. En als u de profetie leest in Zacharia 13, dan krijgt u de indruk dat God door het slaan van die herder het volk bezoekt en het volk tuchtigt. Maar de Heere Jezus zegt het hier anders. Als hij die profetie aangehaald heeft en zegt, de herder zal geslagen worden en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden, dan zegt hij in die woorden, het einde zal komen en ik zal moeten lijden en moeten sterven. Het zwaard van God zal mij tot in het hart raken en ik zal ten dode toe op het kruishout van Golgotha moeten lijden. Ik zal daar sterven. Maar de Heere Jezus ziet verder. Het sterven is niet het einde. Hij heeft dat op verschillende manieren al eerder tegen zijn discipelen gezegd. Want hij heeft niet alleen over zijn kruisdood gesproken tijdens zijn omwandelingen op aarde, maar ook over het feit dat hij ten derde dagen weer zou worden opgewekt van de dood. En ook nu spreekt hij daarvan. Ik zal opstaan. Zijn dood is het einde niet. Hij zal geveld worden door het slagzwaard van Gods gerechtigheid. Maar hij zal uit het bloed en uit de dood oprijzen op de derde dag. Nee, Jezus is geen martelaar. Wiens dood het einde betekent van alle vrome verwachtingen van de mensen rondom hem. Hij is de middelaar, hij is de zoon van God. Die de dood ingaat. En die sterven straks het machtsgebied van de dood betreedt. Maar de dood kan hem niet vasthouden. Want hij is het rijk van de dood binnengegaan om die burcht van de dood van binnenuit open te breken. Hij breekt de muren van de dood stuk. Hij breekt de poorten van de dood stuk. Hij breekt de kluisters en de boeien van de dood stuk. Straks als hij opstaat uit het graf, Dan staat hij op terwijl de kluisters, de ketenen van de dood, langs zijn machtige armen naar beneden vallen. En de doeken in het graf zijn de tekenen van zijn overwinning over het rijk van de dood en van de zonde en van de duivel. En omdat hij op zal staan en de machten van de zonde, van dood en duivel zal verbreken, daarom kan hij ook spreken over de toekomst. Straks als ik geleden heb en gestorven ben en ben opgestaan uit de dood, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. Voorgaan. Dat is een herderswoord. Net zoals een herder, als hij de weg zocht naar nieuwe weidegronden, de kudde voorgaat en dan weten die schapen, nu moeten we de herder volgen. Zo zullen die uiteengeslagen discipelen en die verslagen vrouwen straks achter hem aankomen, letterlijk de weg gaan naar Galilea. Maar ze mogen ook weer achter hem aankomen, hem volgen. Dat betekent dat hij door de dood heen toch de herder van zijn volk blijft. De herder is niet gestorven. Hij is alleen maar door de dood heen gegaan. En als hij opstaat, zal hij al zijn schapen weer bij elkaar brengen. Hij zal ze alle tot zich trekken. En hij zal zorgen dat niet alleen een Petrus en niet alleen een Johannes, maar ook een twijfelaar als Thomas, dat ze allemaal weer achter hem bij die ene kudde getrokken worden. En hij zal ze voorgaan naar Galilea, naar de plek waar ze geroepen zijn, het verachte Galilea, het Galilea der heidenen, om ze daar te onderwijzen en te laten zien waarom dit nu alles nodig was. En de vrucht te laten smaken van zijn lijden en van zijn opstanding. Zien we het, gemeente, hoe de Heere Jezus Christus zich toch ontfermt over die dwalende schapen. En dan moeten we de gedachten en de lessen die daarin liggen zomaar rustig overwegen. Het zijn er meer dan ik vanavond aan het slot van de prediking nog kan uitwerken. Maar denkt u er verder maar over door, al mediterend zo vanavond. Wat dan? Wel, de Heere Jezus laat hier zien dat ook al worden ze verslagen en verlaten, die schapen. Verstrooid. Dat hij als de stervende en de opgestane ervoor zorgen zal dat ze toch allemaal weer bij hem zullen komen. Naar hem toegetrokken. Ik zal ze allen tot mij trekken. En dat moet u maar nooit vergeten. Want ook wanneer er vandaag aan de dag nog mensen zijn die de Heere vrezen en als uiteengejaagde schapen de weg kwijt zijn. Misschien onbedachte herder hebben verloren. Dan zal de Heere zijn schapen niet verlaten. En als u zegt, ja, maar ik zit zo vast. En een ander zegt, ja, maar het is zo donker. En ik kan die duisternis zelf niet veranderen. En dat vastzitten in de doornstruiken van mijn eigen ongeloof en van mijn eigen kleingeloof. Ik kan die doornstruiken niet uit mezelf loswrikken en ik kan er mezelf niet uit bevrijden. Hij is opgestaan, die herder. Ziet u het in de tekenen in zijn handen en in zijn voeten dat hij het is die geslagen is? En u zal juist die opgestane door zijn handen te laten zien, door zijn evangelie te laten prediken, die afgedwaalde schapen, die onbedachte herder hebben verloren, die zuchten in hun duisternis, hij zal ze alle tot zich trekken. En dan is hij bij machte, mijn beste vriend, om alle banden te verbreken. Hoe donker ook de dingen rondom u heen zijn en in uw eigen hart zijn. Die trekkracht, die trekkende liefde van Christus is zo groot dat hij zelfs de dood heeft overwonnen. Zou hij dan de dodigheid van u? Zou hij dan het ongeloof van u? Zou hij dan het kleingeloof en de twijfels van u niet kunnen verbreken? Hij is toch de machtige. Of iemand die zichzelf niet bij Gods kerk durft scharen. Maar die toch zegt, dominee, u moest eens weten, ik ben onbekeerd. Maar mijn zonde, hoe kom ik ervan verlost? Mijn schuld. O, toen u zo net had over dat onbegrip en dat we van nature Jezus Christus niet nodig hebben en de waarde van Christus en de betekenis van Christus niet zien. Ja, dat is bij mij ook zo. En ik heb al zo vaak gebeden, Heere, ik weet dat er een Christus is en een weg van de verlossing is. Maak u hem ook aan mij bekend, maar het blijft maar zo donker. Zult u één ding niet vergeten, Jezus Christus is de gekruisigde. En het kan gebeuren en het gebeurt ook dat mensen van hem wegdwalen. En hem niet kennen en zijn verdiensten en zijn heil niet verstaan. Maar hij wil nu juist arme zondaren, verloren mensen, mensen die geen rechten hebben. Mensen die net als een verloren schaap alles kwijt zijn. Die wil hij opzoeken. En trekken met zijn liefde en zegt, zou die liefde van de Heere Jezus Christus nu niet bij machte zijn om ook uw hart te breken? En al de raadsels van uw ziel op te lossen? Zou hij die de dood heeft overwonnen en de duivel heeft overwonnen door op te staan uit de dood niet bij machte zijn? En niet bereidwillig zijn om de grootste zondaar hier in de kerk te bekeren? Kijk, als u dat goed ziet, gemeente, dan ligt er zoveel ruimte in het bloed van de Heere Jezus en zoveel kracht in zijn opstandingsmacht, dat elke zondaar hier in de kerk zalig kan worden. Dat ten diepste niemand onbekeerd de kerk uit hoeft. Gelooft u dat? Wanneer het gaat over de ruimte in het bloed van de Heere Jezus en over de macht van zijn opstanding uit de doden, dan hoeft er vanavond niemand onbekeerd de kerk uit. En wat zou het daarom een grote zegen zijn? Als er vanavond een jongen of een meisje was die zegt, Heere, daar begrijp ik nu niets van. En die eerlijk zei, daar ken ik ook niets van, maar wil u me dat leren? En die uit de nood van zijn of haar hart. En of je dan jong bent of wat ouder bent of misschien hoogbejaard bent, dat maakt voor de Heere niet uit. Gaat smeken, Heere, mag ik ook hem kennen. En mag ik ook achter die grote herder aanleren gaan. Trek me met de koorden van uw zondaarsliefde. Van uw opstandingskracht. Ja, en dan nog één ding, en dat stip ik echt maar aan. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Waarom naar Galilea? Ik heb het al aangeduid, het Galilea der heidenen, de plaats waar de meeste van die discipelen voor het eerst door de Heere Jezus geroepen werden, daar moeten ze heen. En daar zal hij ze straks verder onderwijzen. Hij zal de belofte geven, ziet ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Waarom? Daar zit ook dit in. De Heer herinnert zijn kinderen, zeker wanneer hij hen verder onderwijs geeft en laat toenemen, laat groeien in de kennis van hem. Herinnert de Heer ze nogal eens aan de plek waar hij ze vandaan gehaald heeft? Weet je het dan niet meer? Toen ik je voor het eerst riep, weet je dan niet meer, die tijden van vroeger? En dan moeten de discipelen zeggen, ja, Heere, toen u ons riep, toen waren we blind en dwaas. En nou, na alles wat we meegemaakt hebben en alles wat u ons geleerd hebt, zijn we nog net zo blind en nog net zo dwaas in onszelf. Maar wat wordt het een wonder als de Heere ze dan toch weer opzoekt. En niet alleen maar herinnert aan hun zonden en zwakheden en dwaalwegen. Maar ze juist in Galilea verder leidt. En laat zien, ja, ook al ben je nog zo dwaas. En ook al blijf je in jezelf nog zo dwaas. Ik wil dwaze mensen, onverbeterlijke mensen, zondaren, in mijn dienst nemen. En ik wil zo graag alles voor u zijn. Want juist in Galilea gaan ze het uit de mond van de opgestane Christus horen. De grote herder van zijn schapen. Ik ben met u. Tot aan de volleinding der wereld. Nou, dan kunnen de discipelen verder. Ze kunnen de wereld in. Ze kunnen door de wereld heen. Onder de koepel van die belofte. Een koepel die verzegeld is door het bloed en door de opstanding van Jezus Christus. Want ze weten het, de grote herder zal ons niet verlaten. We zijn voortdurend op hem aangewezen. Zonder hem kunnen we niets doen. Maar met hem, och, met hem zal het gaan. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf op deze dag. U hebt ons willen sterken. U hebt het woord willen geven. En u mochten we het woord, ook al was dat van ons uit, in alle eenvoud, in het midden van de gemeente leggen. Wil u het zegenen, heren. En geef dat wij die geslagen herder, die zo lief een zondaarsvolk had wat het er niet naar maakt, dat wij die geslagen herder nodig krijgen, lief krijgen. Want alleen in het kennen van hem is het leven. Geef dat we maar lage gedachten en kleine gedachten van onszelf hebben. Breek u dan alle eigen gerechtigheid en alles waarop wij onszelf een beetje op de been proberen te houden maar af. En maakt ons arme zondaren voor het eerst en opnieuw voor u. Die het weten, die het beleven, dat ze het alleen van die ene moeten hebben. Heere, geef dat dat werk, dat ontdekkende en ontgrondende werk er ook onder ons mag zijn. opdat Jezus Christus verheerlijkt wordt. En laten we dan ook maar hoge gedachten van hem hebben. Want hoe ellendig en hoe arm en hoe schuldig we ook zijn. Ja, hoe doemwaardig en vloekwaardig in onszelf. Er is zoveel ruimte en kracht bij hem dat de grootste zondaar kan behouden worden. Heere, bind dat ook op ons hart. En geef dat we in deze lijdensweken dan ook daarna mogen uitzien dat dat evangelie voor ons opengaat. Dank voor alles wat u schonk. Sterk u ons ook deze week. Wil u allen die werken mogen en werken kunnen daarbij nabij zijn. De kinderen weer gedenken op de scholen. Zegen ook ons. In al het werk van deze week, ook in de biddag die we deze week houden in een andere gemeente. Heere, maak u het gemakkelijk. En geef dat we ook daar uw woord mogen verkondigen, zoals u wilt dat we het verkondigen zullen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 88 is onze slotzang. Gun leven aan mijn ziel. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.